Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
De Eucharistie is niet enkel een offer dat van het nieuw verbond, het is ook voedsel, want Jezus heeft gekozen om brood te gebruiken als teken niet enkel van het feit dat er een offerande is gebeurd, zoals het offer van Melchizedek, ook met brood en wijn. Hij heeft besloten om zichzelf te geven aan ons als voedsel. Laat ons teruggaan naar de oorspronkelijke structuur van de christelijke viering en hoe ze in het Oude Testament al werd voorbereid, namelijk de doortocht door de woestijn. Daar hebben we de wortels van het nieuwe manna dat wij kregen in de Eucharistie. Wat gebeurde er met de Joden die uit Egypte vluchten? Ze nemen een maaltijd, staande met de lenden omgord en een wandelstok in de hand. Ze eten snel en terwijl ze dat lammetje eten, gebeuren er allerlei dingen waardoor ze kunnen ontsnappen uit Egypte en beginnen aan een lange tocht die 40 jaar lang zal duren door de woestijn. Omdat het Hebreeuwse volk weinig of niet genoeg voedsel kon vinden in de woestijn, laat God een mirakel gebeuren, namelijk dat ze een brood uit de hemel krijgen. En dat is inderdaad het manna. Manna komt van een Hebreeuwse uitdrukking. Manhu betekent wat is dat? Wel, het manna is een voedsel dat bij de morgendauw op de grond op te rapen was en dat de mogelijkheid gaf aan de Joden in de woestijn om zich te laten voeden. En dat was eigenlijk een voorafbeelding van de Eucharistie, omdat de kerk eigenlijk hier op paarden zoals in een woestijn loopt. Die tocht is begonnen met het doopsel, zoals het volk van Israël begonnen is aan zijn tocht door de doortocht door de Rode Zee. En het eindigt met het eeuwige leven waartoe de kerk ons voorbereidt. En dat is voorafgebeeld door de intrede van het volk van God in het beloofde land. En tussen de twee 40 jaar lang in de woestijn. En bijna een mensenleven. Wat is een voorafbeelding? Het is een gebeurtenis dat een bepaalde betekenis in zich draagt. God heeft bepaalde gebeurtenissen heel voorbereid met een profetie. Dus iets dat een profeet heeft verteld, maar heeft niet enkel het heel voorbereid met woorden en profetie, maar ook met daden. Wel, het manna in de woestijn was een voorafbeelding van de Eucharistie. Dat is het echte manna, de Eucharistie. De Joden vragen aan Jezus een teken. Wat voor teken geeft gij ons eigenlijk? Onze voorvader in de woestijn hebben het manna gegeten. Wat doet gij? En dan zegt Jezus dat hij het levende brood is. Uw voorouders hebben het manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Ik kan u een voedsel geven dat leidt tot eeuwig leven. Dus die analogie tussen het volk van God in de woestijn en de kerken nu, door de woestijn van het leven als het ware, laat ons zien dat God de gebeurtenissen van nu heeft voorbereid door analoge gebeurtenissen te laten gebeuren in de tijd. En het is aan ons om dat te kunnen inzien, met de hulp natuurlijk van de kerkvaders die getuigen zijn van de overlevering van de kerk en die weten hoe de gelovige mensen, het Joodse volk eerst en dan in de prillenkerk later, die historische evenementen konden lezen. Als ik vandaag de vraag zou stellen aan de mensen, kan je de kerk bouwen zonder eucharistie? Zou dan toch verbaasd zijn dat er heel veel goede mensen, van wie de vorming niet zo ideaal is, u zouden zeggen, natuurlijk, als je maar goed zijt, dat is hetgeen dat telt. Waar komt die opmerking vandaan van een groot probleem dat de kerk had, laat ons zeggen, in de eerste helft van de 20e eeuw, namelijk het gebrek aan eenheid van leven. Toen waren er veel mensen die naar de kerk gingen, maar helaas, op gebied van sociale rechtvaardigheid en de manier om de deugden te beleven op de werkvloer en in het gezin, waren niet altijd zo voorbeeldig. Met als gevolg dat veel mensen een soort moraliserende houding hebben genomen tegen de kerk, van te zeggen, kijk eens, die katholieken, ze bidden veel, ze gaan veel naar de mis, maar ze leven niet overeenkomstig de christelijke moraal. En dat is eigenlijk goed, dat men in opstand komt tegen dat wat ik zou noemen dubbele leven. Maar dan kan de slinger een beetje te ver gaan, en hebben mensen die zeggen, naar de kerk gaan hoeft niet, als je maar goed bent met de medemensen, dat is het belangrijkste. En dat is een overdrijving in de andere richting. Dat zijn de mensen die denken, wij kunnen leven zonder gebed, wij kunnen leven zonder geboden, wat telt is gewoon braaf en goed te zijn voor de mensen. Wel daartegen zegt Jezus, amen, amen, als jij niet eet van het vlees van de mensenzoon en zijn bloed niet drinkt, zult gij het leven niet hebben in u. Met andere woorden zegt Jezus, de eucharistie is nodig. Meer nog, de communie, het gaat uiteraard hier over de waardige communie. Communiceren zonder de juiste instelling, zoals Paulus het uitlegt aan de christen van Korinthe, is nefast voor de ziel, voor het christelijke leven. Een christendom zonder eucharistie wordt anemisch en gaat sterven van de honger. Er zijn mensen die dat hebben geëxperimenteerd. In het begin zeggen ze, och, de zondagmis, één keer mis is niet zo erg. Kijk, als je ziek bent, als je door een pandemie of weet ik veel wat, of een microbe, of wat dan ook, niet naar de kerk kunt gaan, och, dat is toch niet zo erg, ziet je. Kan niet zijn dat dat zwaar is. En dan gaan ze af en toe eens niet naar de mis, en ze hebben dan examens, och nee, de examens is toch belangrijk. Hoezo? Wie zegt dat examens belangrijker zijn dan de mis, hè? Dat is heel snel gezegd, maar het is helemaal niet bewezen. En zo gaan de mensen eigenlijk de mis nog altijd blijven beschouwen als iets goeds, maar ze gaan het niet meer beschouwen als een verplichting. En dan is het hek van de dam, want dan ga je alleen maar gaan als het goed uitkomt, als je niks anders te doen hebt. En dat gaat heel steil naar beneden. Daarom is het belangrijk dat Jezus ons zegt dat het van kapitaal, ja, zelfs van levensbelang is dat jij de eucharistie ontvangt. Het gaat natuurlijk niet over het leven van het lichaam, het biologische leven, maar het gaat over het leven van de ziel. En hier is het interessant dat we een beetje gaan spreken over hoe de sacramenten zich verhouden tot ons leven. De sacramenten voeden niet het leven van het lichaam. Ze voeden het leven van de ziel. Er is een analogie tussen het christelijke leven en het leven van een levend wezen. Thomas van Aquino is een van de eerste die dat in het licht heeft gebracht. De zeven sacramenten, zegt hij, raken alle belangrijke momenten van het leven van de christen. Dus ze geven geboorte, wasdom, genezing enzovoort. En daardoor is er een bepaalde gelijkenis tussen de etappes van het natuurlijk leven en de etappes van het geestelijk leven. Het wordt ook uitgelegd door de catechismus van de katholieke kerk, zeggen dat de zeven sacramenten een soort organisme, een organisch geheel vormen. Eerst heb je drie sacramenten die men noemt de christelijke initiatie. Doopsel, vormsel, eucharistie. Door de doop worden wij geboren, door het vormsel komen we tot wasdom en door de eucharistie komen we tot de volheid van het christelijk leven. Wanneer volwassenen gedoopt worden, worden die sacramenten in die volgorde toegediend. Eerst doopsel, vervolgens vormsel, tenslotte eucharistie, want eucharistie is het toppunt. We moeten dan denken van die gewoonte om de eerste communie te geven voor het vormsel. Wel, die is lovenswaardig en er zijn heilige pausen die dat hebben dus aangeprezen. En we hebben dat heel lang gedaan, in veel streken, en ik denk niet dat dat verkeerd is. Maar het verandert wel de volgorde van de christelijke initiatie. Daarom zou ons de vraag moeten stellen, zou het niet goed zijn om te denken aan die volgorde van de christelijke initiatie te herstellen? Helaas, helaas, Triberf, helaas, als je daarover begint, gaan de mensen die de plaatselijke structuren dus in stand houden, zeggen, oh, maar zo hebben we het nooit gedaan en we gaan toch niet veranderen. En misschien moeten we eraan denken om wat vroeger het vormsel te geven aan de mensen. Het vormsel is niet iets dat jij verdient. Het vormsel is een sacrament die u doet groeien op geestelijk gebied, zonder dat je moet tussenkomen, want het sacrament werkt. Dus vanaf het ogenblik dat wij de bedoeling hebben het sacrament te ontvangen, moeten we niks speciaals doen, anders dan gewoon openstaan voor die genade. Wel, hoe het gaat evolueren weten we niet, maar één ding is wijs, ik zou zeggen, zeg nooit nooit. Dus het zou kunnen dat de kerk ooit is beslist om het vormsel wat vroeger toe te dienen bij de Griekse orthodoxe bijvoorbeeld, wordt het vormsel toegediend bij doopsel. Dus dat is alleen maar om ons te laten denken op een ecumenische manier. Wat zouden wij moeten doen om terug naar de kern van de zaken te gaan? En dan, als je de eerste communie geeft rond 6-7 jaar en het vormsel ervoor, dan moet je natuurlijk iets anders voorzien voor rond 12 of 14 jaar in een of andere geloofsbelijdenis of wat dan ook. Maar dit zou in elk geval een interessante denkspoor kunnen vormen om ons te vragen hoe we dus die pastorale van de sacramenten bij de katholieke jeugd van ons land zouden kunnen herbedenken. Want zoals het nu gaat, mogen we niet echt spreken van succes, want ja, we zien dat de mensen nadat ze die sacrament hebben ontvangen niet meer terugkeren naar de kerk. Dus iets moet verbeterd worden. Er zijn nog andere sacramenten. Na die van de christelijke initiatie zijn er twee van de genezing. De biecht en de ziekenzalving. En dan zijn er ook twee sacramenten die de kerk structureren als een maatschappij. En dat zijn het huwelijk, omdat ze de basiscel van de maatschappij vormen, namelijk het gezin, en de orde de wijding van priesters, waardoor een zekere hiërarchie en organisatie van het volk van God tot stand komt. De Eucharistie is in dat kader echt fundamenteel. Er is geen kerk zonder Eucharistie en geen Eucharistie zonder kerk. Daarom zegt de heilige Johannes Paulus II dat de Eucharistie de kerk opbouwt. En heeft zelfs een document uitgegeven dat heet Ecclesia de Eucharistia. Laat ons dus beseffen dat de mis niet zomaar een excuus is om mensen te lokken naar de kerk. Dan krijgen ze de communie, maar ook een preek. En met die preek gaan de mensen aangespoord worden om waar rechtvaardiger te handelen in de maatschappij. Die klassieke benadering is een beetje klerikaal en, denk ik, een beetje naïef. Men mag de mensen niet zomaar lokken naar de kerk zonder voorbereiding en dan hopen dat als ze genoeg naar de kerk komen en een aantal preken horen, dat ze ineens een sociaal rechtvaardig leven zullen leiden. Ik denk dat het een beetje anders in elkaar steekt. En wat we ook moeten doen, moeten we beseffen dat de Eucharistie veel belangrijker is voor de christen dan wat blijkt op het eerste zicht. Meer nog, de Eucharistie is het toppunt van het christelijk leven. En nu heb ik het uiteraard over de waardige communie. Want zomaar een communie ontvangen zonder de nodige voorbereiding te hebben, is pure façade, is weer eens een gebrek aan eenheid van leven en helpt ons niet. We hebben gesproken over analogieën. Wel, ik ga een andere analogie gebruiken. analogie tussen de Eucharistie en het huwelijk. Ah, inderdaad, wanneer een man en een vrouw trouwen, worden ze een eenheid. Niet enkel door het sacrament, zelfs zonder dat het huwelijk verheven werd tot sacrament, laten we zeggen voor Christus, was het huwelijk al een instelling van de menselijke natuur, waardoor een man en een vrouw een eenheid vormen. Maar sinds dat Christus onze sacramenten heeft gelaten, is het zo dat die eenheid van de christenen, van man en vrouw, wordt een beeld van de eenheid tussen Christus en de kerk. Wanneer we de Eucharistie ontvangen, zeggen we, ik ben, de kerk, ik ben kerk, alle gedoopten zijn kerk. Ze ontvangen de communie, dat betekent dat ze een eenheid vormen met Christus en één lichaam worden met hen. Daarom spreekt men over het mystieke lichaam van Christus, om de eenheid uit te drukken van bovennatuurlijke aard die de mensen verenigen met Christus. Hij is ons hoofd, we zijn het lichaam, en dit komt overeen met de manier waarop Paulus ook het huwelijk voorstelt, wanneer hij zegt dat de man het hoofd is en de vrouw het lichaam. Het is niet om te zeggen dat de man de baas speelt en de vrouw dan het gewicht moet dragen. Het is om een analogie te doen met Christus. Christus is het hoofd en we zijn het lichaam. Waar gebeurt de wonder van die vruchtbaarheid? Niet bij de man, maar bij de vrouw. De man brengt zijn vruchtbaarheid, maar het wonder van nieuw leven gebeurt bij de vrouw. Zo is het ook met de kerk. Christus bevrucht als het ware, de kerk. Maar wij, kerk, zijn de bruid van Christus en wij verwekken nieuw leven door, telkens dat iemand gedoopt is, komt er een nieuw christen bij. En door het feit dat Christus ook in ons leeft, dankzij de Heilige Geest, worden we ook heiliger en kunnen de schepping terugbrengen naar Christus. Het is mooi te zien dat Christus de Eucharistie heeft ingesteld uit liefde. Want zo zegt Johannes ook in zijn evangelie, dat het paasfeest op handen was, toen wist Jezus dat hij uit deze wereld terug zou keren naar zijn vader, dan heeft hij een bewijs van zijn liefde gegeven tot het uiterste toe. En dan heeft hij de Eucharistie ingesteld. Niet zonder eerst de voeten van zijn leerling te wassen, om te laten zien dat hij de dienaar was en zich aan hen gaf. Wel, de Eucharistie is de vrucht van de liefde van Christus voor zijn kerk. Op dezelfde manier dat een huwelijk vruchtbaar is, omdat er liefde is die de mensen ertoe leidt om zich volledig te geven aan hun partner. Het zou goed zijn dat we dat aspect ook zouden bekijken van de Eucharistie, waarin wij één lichaam worden met Christus. We worden het lichaam, het mystieke lichaam van Christus. We worden één lichaam, zoals man en vrouw één worden, zo worden we ook één met Christus. Pas op, hè, man en vrouw, ook al worden ze één, ze blijven hun eigenheid bewaren, en zo is het ook met ons. We blijven onze individualiteit bewaren, maar toch vormen we een morele eenheid met Christus. Paulus legt uit aan de christenen van Korinthe dat we ons moeten onderzoeken voordat wij de Eucharistie ontvangen, en we moeten daarin het lichaam van Christus onderscheiden. Dat betekent dat sinds de eerste christen ook het begrip waardige communie heeft bestaan. Dat is geen uitvinding van de middeleeuwen, dat is geen uitvinding van strenge mensen die als douanier willen spelen met de sacramenten, dat is gewoon de diepe natuur van de Eucharistie. Beeld u in, je ontvangt de Eucharistie, maar je bent niet verenigd met Christus in uw hart. Het is precies zoals een man en een vrouw die liefde bedrijven met elkaar, maar zijn niet getrouwd en ze wensen geen kinderen te hebben van die eenheid. Ze doen alsof ze elkaar lief hebben, maar Er is geen totale overgave van de ene naar de andere. Dat is allemaal schijn. Wel op dezelfde manier dat een man en een vrouw die niet getrouwd zijn, een schijn van liefde beleven zonder overgave, zo is het met de man die de communie ontvangt zonder de nodige voorwaarden te hebben om te communiceren. Hij geeft een schijn van liefde, ik ontvang de Eucharistie, maar in zijn hart is er absoluut geen overgave aan Christus. Wel, dat is een leugen. Zoals liefde bedrijven zonder getrouwd te zijn, hoe goed het ook bedoeld is, eigenlijk neerkomt op een leugen, zo is het ook met de communie zonder in staat van genade te zijn, hoe goed het ook bedoeld is, het is een leugen. Wat is dan de oplossing? Wel, heel simpel. De kerk wenst niet het verschil te maken tussen de goede en de slechte christenen. Jij mag de communie ontvangen en jij niet. De kerk wenst gewoon te zeggen, jij moet de waarheid over jezelf aanvaarden. Meer is dat niet. En dat is wat er gebeurt in de biecht. Gewoon erkennen dat we zonde hebben begaan, de absolutie ontvangen, dat is voldoende om de communie waardig te ontvangen. Pas op, hè? Dat is niet simpel. Aanvaarden dat je iets verkeerd hebt gedaan, dat betekent dat je zegt, dit was niet goed. Dus automatisch heb je ook berouw. Als je zegt, dat was niet goed, dat betekent dat ik had het niet moeten doen. Gebrek aan berouw is zeggen, het was wel goed. Ze zeggen dat het slecht is, maar ik vond het goed en ik heb ervan genoten en ik zal het nog eens doen. Dat is handelen zonder berouw. Terwijl iemand die beseft dat zijn zonden slecht zijn, vanaf het ogenblik dat hij beseft dat het een zonde is, is er berouw. Wat we dus moeten doen, is die woorden herinneren van Heer, ik ben niet waardig dat jij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Waar spreekt Jezus? Heel simpel. Als de priester zegt, ik ontsla u van uw zonde in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, dan spreekt Christus en hij vergeeft inderdaad de zonde. En vanaf dat ogenblik kunnen wij de communie ontvangen. Dus heel belangrijk voor de mensen die een hele tijd niet gepraktiseerd hebben of een of andere zonde hebben begaan waarvan ze weten, dit scheidt me van de liefde tot Christus, dan is het belangrijk dat we eerst gaan biechten en dan zijn we in staat om de communie te ontvangen en niet omgekeerd. Ik weet, helaas, weet ik dat het soms omgekeerd gebeurt. Mensen die totaal onwetend zijn, gaan eerst de communie en dan na een tijdje beginnen te beseffen dat het niet goed is wat ze doen en dan pas gaan ze biechten. Kijk, alle wegen leiden naar Rome. Het kan zijn dat bepaalde mensen zich zo hebben bekeerd, maar dat is niet de weg die we moeten aanraden aan de mensen. Het is ook een beetje uit de natuur van het sacrament. Vanaf het ogenblik dat de communie voedsel is en de biecht genezing, dan is het toch logisch dat er eerst genezing moet optreden en dan pas opnieuw kunt je eten. Voor minder zware zonden kunt je blijven eten terwijl je ziek bent. Dat is ook zo met de gezondheid van het lichaam. Als we een beetje ziek zijn, moeten we blijven eten. Maar iemand die zwaar ziek is, kan soms helemaal niet eten. Hij moet eerst dus een medische ingreep ondergaan om te kunnen eten. Moet de priester dan een soort controle uitoefenen op de communie en mensen de communie weigeren? In principe niet, tenzij dat iemand aanstoot geeft. Dat betekent iedereen weet dat hij een zonde is, hij geeft een slecht voorbeeld en hij blijft erin en hij wil niet veranderen. In dat geval moet een priester de communie weigeren en dat is niet leuk. Dat is niet leuk, maar als je doet met liefde, kunt je met je lichaamstaal toch laten zien, kijk, ik zou u zo graag de communie willen geven, maar ik mag het niet doen, maar ik ga u een kruisje geven, dat is een zegen van God. Het is me af en toe gebeurd dat ik in zo'n situatie werd geplaatst en zo heb ik het opgelost en dat bleek dat die persoon niet helemaal ontevreden terugging naar zijn plaats. Maar ik heb ook gevallen gehad van mensen die daardoor gekwetst zijn. Maar ja, wij moeten getuigenis afleggen van de waarheid. Als iemand openlijk bijvoorbeeld maîtresse heeft, hè, dat is door iedereen geweten, hij doet er niks aan om die situatie stop te zetten. Ik kan hem moeilijk bevestigen in die houding, want dan zou ik eigenlijk medeplichtig zijn met de leugen en met hun zonde. Dus zie goed dat een priester die de communie weigert heel veel pijn heeft wanneer hij tot die moedige oplossing moet komen, maar soms moet hij dat in geweten doen. Ik zou graag hebben dat de gelovigen dat zouden begrijpen, dus niet uit engheid van geest, uit scrupules. Het kan gebeuren, hè, maar het is niet uit scrupules dat we de communie moeten weigeren, maar gewoon voor de waarheid van het teken. Dit is geen nieuwigheid. Dat heeft bestaan sinds de tijd van Paulus. De kerk heeft altijd de mensen moeten helpen om te zeggen, besef wel wat het is, de communie, wie je ontvangt en wat de conclusies zijn. Maria heeft Jezus aan ons gegeven. Dus Maria is een beetje zoals de kerk die ons het lichaam van Christus geeft. Bovendien de geboorte van Jezus vond plaats in Bethlehem, dat heet het huis van het brood. Wel, Maria is een beetje kerk. Daarom heeft de heilige Johannes Paulus II Maria bestempeld als de eucharistische vrouw. Wat doet de kerk bij de eucharistie? Ze gehoorzaamt aan de woorden van Jezus, die zegt, doet dit om mij te gedenken. En zo doet de kerk dat. Wat heeft Maria gezegd, bijvoorbeeld in Cana, toen er geen wijn meer was? Zij zei tegen de bedienaars, doet wat hij, mijn zoon, Jezus, u zeggen zal. Dus je ziet, Maria heeft dezelfde houding als de kerk. Luister naar Jezus en doen wat hij zegt. Maria geeft ons dus Christus, en daarom is Maria een beetje een voorafbeelding van de kerk. En dit kan ons helpen om het mysterie van Maria ook op een hoger niveau te brengen. Maria was niet een vrouw zoals de andere die heel toevallig daar in de buurt was. Jezus was een toffe man en maar ja, Maria had daar weinig mee te doen. Nee. Maria hoort heel diep tot de structuur van het mysterie van de eucharistie van de kerk. En daarom is ze ook vol van genade. En daarom is ze ook in een zekere zin de nieuwe Eva, omdat ze samen Christus, de nieuwe Adam, dus bouwt aan een nieuwere mens. En dat gebeurt door de instelling van de heilige Eucharistie.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending over de Eucharistie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.